Je hebt hier op enkele media een artikel geschreven over I Forconi. Italianen verenigen zich in woede.
Ja.
Wat zijn nu eigenlijk die Forconi precies?
Wel, de Forconi, of ja, vertaald de hooivorken, zijn een protestbeweging die de laatste weken of maanden Italië overspoelt. Dat is een protestbeweging die eigenlijk begin vorig jaar ontstaan is in Sicilië. Zuid-Italië, toen een groepje boze truckers eigenlijk de handen in elkaar sloegen. Dat kleine protest is inmiddels uitgeroeid tot een hele groep Italianen van allerlei slag die op straat komen. Boeren, zelfstandigen, werklozen, jongeren die noodgedwongen moeten leven van interim tot interim. Die komen allemaal samen op straat, gedreven door één ding, zoals ik in mijn titel zeg, woede, frustratie, verontwaardiging.
Je zegt dat het allemaal zo'n beetje begonnen is bij de vrachtwagenchauffeurs. Op het eerste zicht lijkt dat precies niet zo spectaculair, eigenlijk, zo'n protest.
Nee, dat was eigenlijk niet echt spectaculair. Het was vooral vervelend voor de mensen in Sicilië toen. Wat deden de truckers? Die kwamen op straat, die blokkeerden wegen, die blokkeerden tankstations. Uit protest tegen de hoge benzineprijzen bijvoorbeeld in Italië, die daar nog altijd de pan uit swingen. Accijnzen die ze niet meer terugbetaald zouden krijgen van de regering en dergelijke meer. Dus op zich stelde dat protest in het begin niet heel veel voor, vooral ook omdat het beperkt bleef tot Sicilië. Maar inmiddels is het natuurlijk veel meer geworden.
Is het toevallig dat die beweging in Sicilië begonnen is eigenlijk?
Volgens mij niet. Sicilië wordt soms smalend de derde wereld van Italië genoemd. De werkloosheid is daar veel hoger. De levensomstandigheden zijn minder ideaal. De regering werkt daar ook nog minder goed dan de federale regering van Italië. Maar dat geldt eigenlijk voor het grootste deel van Italië. Hè. Die redenen, veel jongeren trekken nog altijd van het zuiden naar het noorden om werk te zoeken. En diegenen die dan achterblijven komen terecht in slecht betaalde jobs, als ze geluk hebben, anders vinden ze gewoon geen job. Ook oudere mensen werken daar vaak hard voor heel weinig loon of verliezen de job die ze al hebben. Dus zodra het in Italië slechter gaat, vallen de zwaarste klappen meestal in Sicilië en in de uitbreiding in het zuiden. En de manier waarop dat de beweging zich verspreid heeft, toont dat eigenlijk ook aan. Hè. Ze is ontstaan in Sicilië, heeft zich dan langzaam verspreid over het zuiden en zo richting het noorden.
Toen ik las over de Forconi, dacht ik direct, maar ja, moest ik direct terugdenken aan de beweging van de Indignados in Spanje, die ook zo'n beetje uit een soort van verontwaardiging, woede was ontstaan. Kunnen we die twee bewegingen eigenlijk vergelijken met elkaar?
Wel, ik ken de beweging in Spanje eigenlijk te weinig om echt een correcte vergelijking te kunnen of te willen maken. Maar zoals je zelf zegt, de naam geeft het zelf aan. Indignados is de beweging ook ontstaan vanuit een soort verontwaardiging over de gang van zaken in Spanje dan. En de manier waarop dat de overheid antwoordt of niet antwoordt op problemen als bijvoorbeeld werkloosheid. Dus ik denk dat je de basis van de twee bewegingen wel kan vergelijken. Dus woede, frustratie. Maar over hun actiemiddelen of hun standpunten, daar maak ik liever geen vergelijking over.
Het is dan misschien ook interessant om te gaan kijken dan naar de standpunten van de beweging in Italië zelf. Dan, zoals jij het beschreef, leek het alsof dat zij vooral de Italiaanse regering veel verwijten.
Ja, dat klopt. Dus ze verwijten eigenlijk de Italiaanse regering alles. Dus alles wat fout gaat is de fout van de regering. Waar ze in zekere zin wel gelijk in hebben natuurlijk. Maar wat de standpunten betreft, ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt, want er zijn eigenlijk geen standpunten, of toch geen officiële. De beweging bestaat uit verschillende groepen die eigenlijk zichzelf verenigd hebben onder één label. Sommigen zijn bijvoorbeeld voorstander van een uitstap uit de euro, anderen spreken daar zelfs niet over. Ze hebben maar één ding echt gemeenschappelijk, en dat is hun frustratie tegenover de regering, een vraag om meer jobs, om betere levensomstandigheden. Maar verder is er heel moeilijk een lijn in te trekken in wat ze willen of wat ze vragen.
Zulke bewegingen kenmerken zich meestal ook in het feit dat ze claimen geen leider te hebben. Is dat bij de Forconi dan ook zo?
Wel, ze claimen dat niet, het is gewoon zo. Dus ze hebben eigenlijk geen officiële leider. In Sicilië heb je één man die, ja, kan je zeggen, een beetje het gezicht is van de protestbeweging in Sicilië. Maar hij is dan bijvoorbeeld niet het gezicht van de groepen die in het noorden zichzelf bij de Forconi hebben aangesloten. Dus het is bijvoorbeeld zoals bij de beweging, de vijf sterrenbeweging van Beppe Grillo. Op zich kan je die twee met elkaar vergelijken, want toen ik voor het eerst over de Forconi hoorde, dacht ik meteen terug aan die vijf sterrenbeweging, omdat daar ook een soort gevoel van antipolitiek heerst. Maar daar zit je natuurlijk met Beppe Grillo, die zowel de leider als het gezicht is van die beweging. En dat ontbreekt wel bij de Forconi. Ze claimen niet dat ze geen leider hebben. Het is gewoon zo. En ik denk dat het typische is van echte volksopstand. Namelijk het gebrek van een leider. Ik heb daarover eens gepraat met de voormalig hoofdredacteur van The Economist, Bill Emmett. En hij zei me daar ook van, ja kijk, een volkse opstand met een leider, dat spreekt elkaar eigenlijk tegen. Dus volgens mij gaan ze ook nooit op zoek gaan naar een echte leider.
Bij de vijf sterrenbeweging van Grillo is het natuurlijk zo dat die partij een beetje aan het exploderen is onder onderlinge twisten en al die andere dingen die fout gaan dan binnen die partij. Maar is dat dan een soort van toekomstbeeld voor heel de Forconi-beweging?
Ja, je kan de Forconi-beweging natuurlijk niet op dezelfde lijn plaatsen als de Vijfsterrenbeweging. In die zin, de Vijfsterrenbeweging is, ondanks alles wat ze zegt, nog altijd een politieke partij. Met afgevaardigden ondertussen in het parlement en de senaat. En die partij is zichzelf eigenlijk een beetje voorbij. Of heeft zich een beetje vergaloppeerd. In die zin dat de fractie binnen het parlement en de senaat nog relatief groot is. Maar die fractie is eigenlijk, bestaat volledig uit onervaren mensen. En het is in die zin dat ze, exploderen is misschien een heel sterk woord, maar als ze het nu heel moeilijk heeft, net door die onervarenheid en interne twisten en immaturiteit en dergelijke meer. Nu kan dat gebeuren bij de Forconi, ja, zeker en vast. Vooral een gebrek aan duidelijke standpunten zou een oorzaak kunnen zijn van een... Van het verdwijnen van die beweging, want ze brengen nu wel de boodschap van kijk, de regering doet het niet goed, de regering is niet goed bezig, maar als je natuurlijk niet komt met alternatieven, of tenminste voorstellen tot alternatieven, ja, dan wordt je boodschap heel snel afgezaagd.
De Forconi protesteert natuurlijk wel veel, en ja, hoe verloopt dat dan? Zijn dat dan gewoon betogingen, zijn dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, of zijn dat andere protestvormen?
Wel, eerst en vooral betogen ze natuurlijk heel veel in de grote steden, in gemeenten, in kleinere dorpjes. Ze gebruiken ook regelmatig blokkades om hun protestkracht bij te zetten. Ze blokkeren wegen, zoals de truckchauffeurs in het begin. Stations, openbaar vervoer. Soms komt het al eens tot confrontaties met de politie, maar dat is tot nu toe al relatief beperkt gebleven. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, in die zin dat ze het openbaar vervoer en dergelijke blokkeren. Maar het is nu niet zo dat ze pleiten voor het, hoe moet ik het gaan zeggen, voor echte pure burgerlijke ongehoorzaamheid of wetteloosheid of dergelijke meer. Daar houden ze zich niet mee bezig.
Het protest is natuurlijk gericht tegen de politiek en dan vraag je je natuurlijk af of dat die politiek of de politici al hebben gereageerd op de Forconi.
Bitter weinig eigenlijk, een beetje teleurstellend. De premier Letta, heeft gereageerd in die zin dat hij het protest afdeed als gemor van een minderheid. En waarschuwde dat de politie zou ingrijpen als de Forconi het te bond zouden maken. De minister van Binnenlandse Zaken die kwam ook niet verder dan een waarschuwing aan het adres van de Forconi om ervoor te zorgen dat het protest niet te gewelddadig mocht worden. Verder kwam er ook wel een beetje reactie van de gewone politici, als ik het zo mag zeggen, zoals van de voorzitter van het linkse PD, Partito Democratico. Maar die kwam jammer genoeg, toch voor een linkse partij, niet verder dan te waarschuwen voor het, voor een eventueel misbruik van het protest door extremere groeperingen. Silvio Berlusconi heeft ook gereageerd natuurlijk. Die riep de regering op een delegatie van de protestbeweging te ontvangen. Iets dat hij uiteindelijk zelf geweigerd heeft, maar goed. En natuurlijk Beppe Grillo, die heeft hier ook al over uitgesproken. Die vroeg de politie om de betogers in gang te laten gaan en te stoppen met de politici te beschermen. Dus die man zal nog een stapje willen verder gaan in de burgerlijke ongehoorzaamheid, denk ik.
Ja, ja. Zijn er eigenlijk al protesten uit de hand gelopen, dat je weet?
Ja, er zijn al confrontaties geweest met de politie. Die blijven meestal wel beperkt. Ook omdat omdat gewelddadig protest wordt niet gepromoot door de Forconi. Dus die doen er eigenlijk alles aan om hun protest vreedzaam te houden. Ze durven wel eens straffe slogans te gebruiken, maar ze zullen de kern van de Forconi zal volgens mij nooit oproepen tot gewelddadig protest. Het is gewoon een reëel gevaar dat extremere groeperingen, zowel van extreem rechts als extreem links, hun wagentje zullen vasthangen aan dat van de Forconi en het protest gaan misbruiken om de boel op stelten te zetten.
Ja, want het label fascist, zoals je bijvoorbeeld zegt in je artikel, wordt wel heel snel op zo van die bewegingen gekleefd.
Ja, ik heb eens gepraat met een paar Italiaanse vrienden, naar aanleiding van het artikel dat ik erover ging schrijven. En daar viel meteen ook het woord van, ja, het zijn fascisten. Als ik dan vroeg, ja, waarom? Daar konden ze dan eigenlijk geen antwoord op geven. In de media valt het label ook al, dat het een fascistische protestbeweging is. Maar langs één kant, ik zie niet in waarom het een fascistische groepering zou zijn. Het enige wat ze vragen is zijn maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid, voor meer jobs. Dat kan je moeilijk fascisme noemen. Bill Emmett stelde zich ook vragen met dat label. Maar het is wel zo, en dat is wel waar, dat er al extreme groepen, fascistische groepen, maar evengoed extreem linkse groepen, het protest al misbruikt hebben. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Forconi daarom zelf ook fascisten zijn. Dus je mag het ene niet gelijk... Je mag de Forconi niet verwijten fascisten te zijn, omdat er fascisten zijn die hen misbruiken.
Intussen, net deze week, heeft de premier Enrico Letta dan aangekondigd dat er hervormingen komen en dat het ergste nu wel voorbij is. Kan je dat toelichten? Ja, ik hoor je al grinniken.
Ik ga eerst naar het tweede deel van je vraag, dus of dat alles weer goed gaat met Italië ondertussen. Daar trok ik toch wel grote ogen bij. Het lijkt me sterk dat het opnieuw goed gaat met Italië. De cijfers bewijzen het tegendeel. De werkloosheid blijft nog altijd stijgen. Ondertussen zit bijna de helft van de jongeren zonder werk. De overheidsschuld blijft stijgen. De faillissementen blijven toenemen. Maar het is wel zo dat hij hervormingen, is misschien een groot woord, maar in ieder geval maatregelen heeft aangekondigd. Vooral omdat dat Italië extra steun zal krijgen van de Europese Unie, als ik het goed begrepen heb. En een groot deel van die steun wil Letta gebruiken om bedrijven te gaan steunen, om maatregelen te treffen tegen de werkloosheid, tegen de armoede. Maar echt grote hervorming heb ik eigenlijk niet kunnen terugvinden. Daar heb ik ook niets over opgevangen. Het enige wat ik heb gevonden van hervormingen is het saneren van de overheidsschuld en het hervormen van de partijfinanciering en dergelijke meer. Maar dat zijn allemaal zaken waar de gewone burger geen boodschap aan heeft. De gewone burger, ja, die wil een job, een degelijk inkomen. En of de partijen 100 euro minder werkingsgeld krijgen of niet, ja, dat zal een eigenlijk worst wezen.
Ja, dus het lijkt er niet echt op dat de protesten zomaar zo verdwijnen in Italië.
Nee, ik denk dat de beweging, de hooivorkbeweging, nog wel een tijdje om zich heen zal slaan. Of het in de praktijk iets teweeg zal brengen, dat is een andere vraag. Maar ik denk wel dat de Italiaanse regering er goed zou aan doen om te stoppen met dat protest te minachten en te minimaliseren. En om er eens naar te luisteren, om die mensen eventueel zelfs eens te ontvangen. En eventueel samen is na te denken over maatregelen. Ze hebben nu eens de kans, de politici hebben nu eens de kans om te horen wat er leeft bij de gewone Italiaanse burger. En ja, het zou zonde zijn om die kans zomaar te laten schieten.
Je zei dat ze geen leider hebben, maar het is wel in de verschillende delen van het land dat dus de onrust ontstaat, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan? Is dat dan zuiver sociale media, zoals men pleegt te zeggen? Of zijn er wel degelijk formele contacten tussen Noord en Zuid of Midden?
Het is dus zo dat de beweging bestaat uit verschillende fracties en dergelijke meer. Het zijn allemaal kleine organisaties eigenlijk van over het hele land die zich aansluiten bij de Forconi. Nu, hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, daar heb ik natuurlijk niet zoveel zicht op. Er zullen waarschijnlijk wel onderlinge contacten zijn met elkaar. Maar het is niet zo dat één iemand of twee of drie mensen de hele beweging coördineren. Sociale media spelen natuurlijk een heel belangrijke rol. Op YouTube verschijnen er ook heel vaak filmpjes van protesten en dergelijke. Je hebt natuurlijk wel gezichten in de beweging. Bijvoorbeeld de man die de protestbeweging in Sicilië groot gemaakt heeft, is een belangrijk gezicht. Je hebt in het noorden ook nog een man die vaak gezien wordt als het gezicht van de protestbeweging in het noorden. Maar dat zijn geen officiële leiders.
Mm-hmm. Nog een vraagje, dus je had het over het feit dat dus de groepering zou kunnen gerecupereerd worden door extreem links of extreem rechts. Mm-hmm. Wat is er tegenwoordig eigenlijk van extreem rechts in Italië? Als het hier in nieuws komt, de politiek is het altijd Berlusconi en Grillo. Maar dan, wat is er van extreem rechts nog?
Als je gaat kijken naar extreem rechts in de politiek, heb je natuurlijk de Lega Nord nog altijd. Dat is een partij die vooral in Noord-Italië nog relatief sterk staat. Toch op lokaal niveau, op federaal niveau is het ietsje minder. Maar dat is wel een stem in het politieke Italiaanse debat dat je niet mag onderschatten. Je hebt dan ook nog ook niet-politieke extreemrechtse organisaties. Hè. Die heb je in België ook nog altijd. Extreem linkse organisaties heb je ook nog altijd in België. Je hebt die in Italië ook. En die verhitten de gemoederen dan nog extra. Je gaat me niet horen zeggen dat die extreemrechtse of extreem linkse organisaties ervoor gaan zorgen dat we Griekse toestanden krijgen. Zover zijn we zeker en vast nog niet. Maar het gevaar bestaat er wel in dat die groeperingen de geloofwaardigheid of de boodschap van de Forconi ondermijnen. En dat zal wel zonde zijn.
Ja. De Liga Nord, die zitten, dacht ik, in het noorden. Maar ja. Is dat dan de extreemrechtse ondergrond nog levendig elders in het land?
Politiek of...
Dus de erfenis van Mussolini, en zo zal ik maar zeggen.
Politiek gezien denk ik niet. Hè. Dus ja. Je mag de Lega Nord ook niet gelijkstellen met Benito Mussolini. Dat lijkt mij wel een stap te ver. Maar je hebt natuurlijk wel... Ja, bijvoorbeeld, er was onlangs opgeroepen tot een mars op Rome. Door bepaalde fracties binnen de Forconi. Of het dan fracties zijn echt intern van de Forconi of niet... Dat betwijfel ik. Maar toen werd natuurlijk ook meteen al de link gelegd met de mars op Rome van Mussolini. Dus zijn erfenis, als je het zo mag noemen, zal zeker en vast nog wel leven ergens binnen bepaalde lagen van de maatschappij. Maar om daar als buitenstander een zicht op te krijgen, dat is heel moeilijk. Ik denk dat zelfs de Italiaanse experts of mediamensen daar zelf ook heel weinig zicht op hebben.
Die dreiging door recuperatie van extreemrechts, is dat dan, heb je daar concrete aanwijzingen voor? Want is dat dan de Lega Nord of is dat iets anders?
Wel, de Lega Nord op zich heeft zich nog niet echt gemengd in het debat, maar je ziet het wel bij de protesten of bij de betogingen van de Forconi, die zie je wel heel vaak mensen opduiken van extreemrechtse kant. Hè. Je ziet het aan de vlaggen die ze dragen, aan de leuzes die ze dragen. Dus het gebeurt wel. Of het protest echt al gerecupereerd wordt, misschien nog niet, maar er wordt wel al een poging gedaan.
Maar vandaar waarschijnlijk die vrienden die zeggen dat het fascisten zijn. Omdat er dus fascistoïde of fascist uitziende mensen wel meelopen.
Sorry, ik kan nu herhalen.
Omdat er dus in die betogingen en in die acties dan toch wel volk meeloopt dat er nogal fascistoïd uitziet.
Ja, uiteraard. Ja. Want zoals ik daarnet al zei, van de Forconi op zich kan je geen fascisten noemen. Dus het feit dat ze zowel door de gewone Italiaanse burger als door de Italiaanse media af en toe afgeschilderd worden als een fascistische beweging of een of een pseudo- of een quasi-fascistische beweging heeft ermee te maken. Wordt veroorzaakt door het feit dat er dergelijke groeperingen, en ik zeg nogmaals, zowel extreem rechts als extreem links, meelopen met de Forconi. Dat gebeurt nu al.
Okay.
Maar vooralsnog zullen de Forconi alvast 2014 wel halen.
Ja, zeker en vast.
Günter Malijn, bedankt voor je toelichting bij dit onderwerp.
Graag gedaan.
Tot ziens. Ja. Dag.
Dag.